Willen Floor en Ellen zich melden bij de studio van Metis Onderwijsadvies? Want de podcast Opstarten Met gaat beginnen. Er staat weer een nieuwe gast voor jullie klaar die samen met jullie op onderzoek gaat naar het dilemma voor startende docenten.
Yeah, we zijn er, Ellen. Ja. We hebben het gehaald, gelukkig.
Ja? Leuk.
En ja, we zitten hier niet alleen.
Nee, we zijn hier met een gast.
Inderdaad, ja. En niet zomaar een gast. We zitten hier met Chip de Jong.
Ja.
Hallo Chip.
Leuk dat ik er ben. Ja,
ja. Welkom.
Spannend.
Ja.
Jullie eerste podcast.
Voor ons inderdaad wel een beetje spannend. Ja. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ja. Jij, Ellen?
Ja, ik vind het ook wel spannend.
Je zit nu achter de knoppen, hè? Dat is wel een ding.
Ik ben hier het knoppenpaneel.
Ja.
Maar we zijn niet geheel nieuw, want we hebben al wat podcasts met Chip opgenomen.
Ja. Zeker.
Op Chip zijn eigen kanaal. Dus,
en nu, ik heb er zin in.
Ja.
Ja. En Chip, we hebben even bedacht, we hebben jou wat vragen gesteld.
Mm-hmm.
Vooraf, of in ieder geval je gevraagd om jezelf een beetje voor te stellen met 5 kenmerken die je ons hebt doorgegeven en die wij gebruiken om jou vervolgens weer voor te stellen. Want mensen kennen jou al een beetje, dus het is wel leuk om misschien wat te delen wat ze nog niet weten.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld dat jouw naam komt van Willem Elschot. En dat is een, kun je vertellen wie dat is?
Nederlandse schrijver. Misschien heeft iemand wel voor zijn leeslijst ooit wel eens Lijmen het been moeten lezen. En mijn moeder is Nederlands lerares of docent op een middelbare school. Echt een hele leven geweest. En een groot liefhebber van literatuur. En Willem Elschot heeft Chip de Leeuwentemmer geschreven. Een klein boekje over een opa die een kleinzoon krijgt. En die kleinzoon heet Jan, maar die noemt hij Chip. Oh. Met een S ertussen. En dat is eigenlijk de reden dat ik ook Chip heet.
Ja, leuk. Leuk, want wij hebben het er vaker over gehad, toch, Ellen?
Ja.
Wij wisten wel dat jouw moeder inderdaad Nederlandicus was.
Ja.
En wij dachten, hoe komt ze dan een naam als Chip? Maar nu weten we het eindelijk.
Ja.
Dus dat is wel fijn om te weten. Kunnen we met een gerust hart slapen.
Ja, precies.
En de tweede, die laat ik graag 100% aan jou over, Ellen.
Want... Ja, want het is wel opmerkelijk. Hè? Chip heeft namelijk de zwarte band voor jiu-jitsu.
Ja, klopt.
Als een bijna echte vechtersbaas.
Ja, dat zou je niet denken misschien. Nee. Nee, dat klopt. Ik heb met Simon van der Veer, een jongen met wie ik heel veel schrijf en ook na mijn studie veel werk heb samen gedaan. Die heeft mij een keer meegenomen naar een proefles. En ik vond dat ontzettend leuk in Amsterdam, in Zuidoost, in de Bijlmer.
Oh.
En daar gingen we dan trainen. Het is een soort judo. En ik ben helemaal niet handig daarin. Ik rolde de eerste keer volgens mij al tegen een spiegel aan. En ik had alleen maar pijn. Maar ik vond het heel leuk. Het is een hele mooie sport. Omdat het ook heel veel structuren en discipline heeft. Dus je moet allerlei bepaalde handelingen op een juiste manier uitvoeren.
Ja.
En ik heb er altijd heel veel plezier. Ik heb het ongeveer 12 jaar gedaan.
Ja, en de zwarte band. Dat is de laatste. Of niet? Ja, ik ben niet zo thuis in
Het is het laatste en het is het begin. Het is maar hoe je ernaar kijkt.
Oh, okay.
Maar het is de eerste dan. Dus van de bruine band ga je naar de zwarte band. Dan moet je ook officieel examen doen bij de judobond ook in dit geval. Dus dan moet je allerlei dingen laten zien eigenlijk een soort jury van 3 judo. Maar daarna kan je nog de tweede dan halen, de derde dan, de vierde dan. Mijn leraar had volgens mij de 8e dan. Dat is een rood-wit geblokte band.
Ja.
Dus je kan altijd weer verder gaan.
Ja, precies.
Maar het leukste is eigenlijk de witte band.
De witte.
Vond
als
ik
je
wel.
Nog...
Ja, want dan kan alles nog.
Ja, precies.
Oh, okay.
En de zwarte band legt ook wel een zekere vorm van druk op. Dat je denkt, dan
moet je het
goed.
Wel kunnen.
Ja. Terwijl, ik vond het gewoon heel erg mooi. Ik ben er vast ook wel een beetje goed in, maar... Dan in één keer gaan anderen ook naar jou kijken. Dat vind ik wat ingewikkelder.
Ja, precies, precies. Maar als je dus Chip tegenkomt, weet wel dat hij aan vechtsport heeft gedaan.
Ja. Wapen, ja.
Anderhalve meter is niet verkeerd. Nou, daar hebben we nog een beetje.
Ja, want ik vond het wel grappig, want jij bent onderwijskundige.
Ja.
Maar je hebt bedrijfskunde gestudeerd.
Ja.
En je staat ook nog voor de klas, maar je hebt geen leraaropleiding.
Nee, ik ben dus onbevoegd.
Onbevoegd sta jij voor de klas.
Ja,
dus wel leuk voor een podcast voor startende docenten, die allemaal al bevoegd inmiddels zijn.
Ja.
Ik weet niet of ik dan daarmee kan zeggen hoe je het moet doen of zo. Die indruk wil ik zeker niet wekken. Maar ik heb bedrijfskunde gestudeerd, daarvoor HEO gedaan. En toen ben ik bij het Luzak College les gaan geven. Eerst gaf ik bijles. Eerst surveilleerde ik, toen gaf ik bijles. Toen stopte de leraar economie ermee, had ze geen vervanger. En toen heb ik 4 jaar lang aan de examenklasse VMBO, VWO en HAVO lesgegeven. En daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met lesgeven.
Ja, ja.
Met allerlei mensen die daar heel goed in waren. En toen is er voor mij iets aangegaan qua ons vak, wat nog steeds...
Wel mooi. Mooi begin. En dat niet het enige, hè? Want jij woont niet alleen.
Nee. Ik ben getrouwd met Marloes.
Precies.
En we hebben 3 kinderen.
Ja.
Ja.
En daarvan, de namen hebben we ook weer even besproken, hè?
Ja.
Mooie namen. Zeker van de oudste zoon.
Ja, de oudste
heet... Wil je die geheim houden?
Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, de oudste heet Pank.
Ja.
Dus dat is P-A-N-C. Dat is, ik dacht, een naam die nog minder voorkomt dan Chip. Maar dat is een naam die in de familie zit aan mijn moederskant. Pankratius. Dat is, als je katholiek bent opgevoed, een ijsheilige. Dus dat is die wordt ook wel herdacht. Dat is een katholieke ijsheilige. En dat zit in de familiekant van mijn moeder. Ja. En vaak wordt het bank genoemd.
Ja.
In de Bollestreek is dat een vrij veel voorkomende naam.
Ja.
En hij heet dus Pank, officieel Pancratius.
Ja.
Maar zijn tweede naam is Lucas, want ik dacht, als hij het dan niet leuk vindt, kan hij altijd nog Lucas
zijn. Oh, ja.
En inmiddels is Abel en de jongste is Willemijn. Die is jongste 6 en Pank is bijna 10.
Twee jongens en een meisje.
Yes.
Ah, ja. Mooi, hè?
En wij hebben 5 dilemma's voor jou bedacht.
Oh ja, lastig, lastig.
En,
ja.
Nou, en die gaan eigenlijk ook over het onderwerp waar we het dadelijk over gaan hebben. Waar we met jou over in gesprek willen gaan. En het is eigenlijk de bedoeling dat wij om en om een stelling voorleggen. En je kiest er eentje, zonder toelichting. En uiteindelijk mag je er eentje kiezen van je denkt, nou, die wil ik toch graag nog wat verder uitlichten of toelichten.
Spannend.
Ja. Ja. Ja, je weet ze niet, hè? Dus
ik weet ze niet.
Verrassingselement.
Ja, kom maar op.
Nou, Floor.
Nou, we beginnen met de eerste. Dan beginnen we rustig aan, hè? Veel of weinig activiteit in één les?
Weinig.
Straffen of belonen?
Belonen.
Gestructureerde les of geïmproviseerde les?
Gestructureerd.
Okay, nou komt er langer. Moet je als beginnend leraar eerst vertrouwd raken met de gewoontes van de school of direct voor je nieuwe ideeën gaan?
Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Ik zou toch zeggen, direct voor je nieuwe ideeën gaan.
Mm-hmm,
okay. Lastig het ook is om te kiezen.
Ja, en dan de laatste. Moet de praktijk of de theorie leidend zijn als je les geeft?
Ik mag niks erbij zeggen, hè?
Nee, nu nog niet.
Theorie.
Theorie. Oké, okay, maar we geven je wel nu de mogelijkheid om er eentje uit te lichten. Hè? Eentje waarvan je zoiets hebt, ja, dan
wil ik
wel
even recht zetten.
Nou, dan zou ik zeggen praktijk en theorie, denk ik.
Ja.
Want theorie is kennis.
Ja.
En kennis is ook denken. Dus theorie is veel minder stoffig dan we denken. Je hebt kennis nodig om te denken. En dat is ook prachtig. Dat hebben we al jarenlang, eeuwenlang opgebouwd. En dat wil je eigenlijk overdragen als docent of leerkracht.
Ja.
Dat is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Je bent dus expert en je wil iets overdragen. Kan op allerlei manieren, afhankelijk van de onderwijsvisie. Maar kennis is daar heel erg belangrijk in. En theorie is daar ook iets heel erg moois in. Ook heel praktisch toepasbaar. Dus een goede theorie, daar kan je heel veel mee.
Ja.
Dus ik zou zeggen dat daar heel veel verbinding tussen te maken is.
Ja. Oké, okay, ja, mooi. Dus je pakt ze eigenlijk uiteindelijk toch bij.
Stiekem, een synthese.
Ja, precies.
De these, antithese, synthese. Het is gewoon proberen om er toch wat van te maken.
Ja, mooi, mooi. Want ik merkte ook een beetje, dat was echt voor jou het dilemma net, hè?
Ja.
Dat je zoiets had van, hier wil ik eigenlijk nu geen antwoord op geven.
Nee, maar ik heb ook, als ik terugkijk op mijn... ik heb veel onderzoek gedaan naar onderwijsverbetering, naar innovatie. Ik was in het beginjaren van mijn werkzame leven vrij radicaal. Toen dacht ik, theorie, weet je wel. Het moet gewoon de praktijk centraal en dan komt het wel goed. Maar ik ben daar in zekere zin van teruggekomen. Of ik heb ook wel ontdekt dat theorie iets heel belangrijks is. Dat het ook onze wereld verklaart. Dat het helemaal niet ouderwets is. En dat je het ook nodig hebt om praktische dingen te bereiken.
Ja.
Afhankelijk van je onderwijssysteem, het niveau, mbo, hbo, po, vo. Dus in die zin ben je zelf ook als leerkracht of als docent of als onderzoeker... ontwikkel je jezelf. En dacht ik vroeger ook wel anders of minder genuanceerd over dingen dat ik dat nu denk. Dat is ook het leuke misschien al wel.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Ja, kun je dat herkennen of is dat...
Ja, ik vind het wel interessant inderdaad dat ik denk, oh ja, want nu zeggen ze vaker, je hoeft al die kennis, / theorie, niet altijd over te brengen, want je kunt het toch altijd allemaal opzoeken.
Ja. Ja, dat,
dus dat is dan wel
ja, dat vind ik altijd wel een mooie, want ik denk soms, als je dus niet, daar hebben we het ook al wel vaak over gehad, als je dus niet weet dat het er is, kun je het ook niet opzoeken.
Nee.
Ja.
Als je iets over Napoleon wil weten, of over wie dan ook, maar je weet verder helemaal niet wie Napoleon is, Bonaparte, dat je het erachter moet zetten, dan ga je volgens mij ook niet de juiste informatie vinden.
Ja.
Nee,
ja,
dat is het. Dus dat houdt ook af van waar kinderen of jongeren of studenten staan.
Ja.
Maar zeker, iets opzoeken, je kan je ook afvragen, hoe beoordeel je dan of iets waar is of niet?
Ja.
En is er ook niet iets heel moois aan een leerkracht die iets vertelt en uitlegt? Dus die kan vertellen over Bonaparte, die naam komt uit Corsica. Ik was een familie waar hij had last van zijn naam. Hij heeft later zijn naam heeft hij weggehaald. Hè? Wilde hij ook niet genoemd worden. Hij werd keizer. Toen hij 28 was, veroverde hij Italië, weet je wel.
Ja.
Dat zijn dingen die, het is de moeite waard om het te vertellen.
Ja.
Maar het is ook de moeite waard om die verhalen met elkaar te delen. En dat is ook lesgeven.
Ja.
En dat, het allemaal opzoeken. Ja, tuurlijk kan je dingen opzoeken, maar het heeft ook iets heel armoedigs, vind ik.
Ja, zeker.
Het haalt de ziel er een beetje uit.
Ja.
En het is wel zo dat kennis gaat stromen als er een vraag is. Als je iets wil, ga je zoeken. Dus dat is iets heel moois, denk ik.
Ja.
Maar als je het hebt over bepaalde basisvaardigheden, daar is het toch heel belangrijk dat we dat ook op een juiste manier aanleren. Want dan helpen we ook kinderen en jongeren en mbo-studenten, wat dan ook, om ook stapjes verder te komen. Dat is toch wat je wil.
Ja, precies, precies. En dat doen we ook als leraar. Maar nu gaan we ook even terug, want als we jou vragen, wat doe je precies, Chip? Vind je dat best wel lastig, toch?
Het is verschrikkelijk, ja. Dus ik doe heel veel verschillende dingen.
Ja.
Dus ik, ja.
Maar je bent ooit, dat gaf je al aan, je hebt ooit voor de klas gestaan.
Ja.
En nu maken wij een podcast voor startende docenten. Dus dan is het ook wel mooi om even met jou terug te kijken naar die tijd. Want ergens is het toch de grondlegger geweest, misschien voor heel veel
absoluut.
Dingen.
Absoluut. Een heel belangrijk moment in mijn leven geweest. De eerste keren dat ik in de klas kwam en ook les ging geven.
Ja.
Ik herinner me heel goed hoe dat... Ik was echt ook heel erg bang. Ik vond het echt heel spannend. Dus ik herinner me nog dat ik... het was warm, toen herinner ik me. Maar ik had ook een rood hoofd. En ik was een beetje zweethandjes, weet je wel. Mm-hmm. En ik denk, oh my god, hoe gaat dit? Weet je wel, 25 kinderen in de klas. Dat was dan VWO. 5 en 6 VWO bij elkaar. Want ik gaf dus les op een Luzak-college. Ik had het heel goed voorbereid. En ik herinner me nog heel goed dat er toen twee jongens achterin bleven praten. Terwijl ik was begonnen met de les. Ik had op een gegeven moment, dan gingen we voor mijn Keynes uitrekenen. Dat zijn van die macro-vergelijkingen. Want ik gaf economie 1 en
ja, jij dacht, 2. Dit is veel interessanter wat ik vertel.
En ik denk ook, wat gebeurt hier, weet je? Je moet gewoon je mond houden en luisteren. Ja. Maar dat gebeurt dus helemaal niet. Nee. Dus ik begon dat te vertellen. Ik zei, joh,
zijn net echte leerlingen.
Zijn net kinderen, tuurlijk. En ik deed dat ook, maar ik dacht, wat moet ik nou doen? En ik had er natuurlijk over gelezen. Ik had met de schooldirecteur over gesproken. Maar de eerste ervaring is toch heel anders dan het echt meemaken. En ik heb er ook meteen twee mensen uitgestuurd. Dus dat was...
Korte met
meegemaakt. Ja, ik zei, dan ga je maar gewoon weg.
Ja.
En dat betekende dus bij het Luzak dat je op zaterdag moet terugkomen. Dus dat was ook wel een ernstige straf. Later zei de directeur, dat had je misschien anders kunnen oplossen.
Maar hij stond achter je.
Ja.
Dat is wel fijn.
Nee, dat was heel duidelijk. En ik heb ook met die jongens een hele goede relatie weten op te bouwen. En ze zijn ook geslaagd voor een examen.
Ja.
Maar het is ook, je komt dingen tegen waar je niet direct een antwoord op weet. Je denkt misschien van wel.
Ja.
En ik vond het heel lastig.
Ja.
Ja,
hoe heb je dat uiteindelijk dan opgelost met die jongens?
Ik ben erover gaan praten met ze.
Ja.
Dus we hebben daarna, nadat de dag was afgelopen, zijn we een kwartiertje gaan zitten met de schooldirecteur erbij. En toen heb ik verteld wat dat doet, wat voor effect dat heeft.
Ja.
En dat de bedoeling is dat we, als ik ga beginnen en dat twee keer aangeef, dat we zijn begonnen. En dat daarbij praten niet werkt.
Ja.
In dit schoolsysteem, hè, want het Luzak is was een klassieke vorm van, hè, je moet een soort busopstelling. En er is toch, we oefenen, we zijn heel veel aan het uitproberen, sommen maken, terugkoppelen. Echt wel een vorm van instructie.
Ja.
En als iemand door je heen praat, je zult het ook herkennen, dat is ingewikkeld.
Ja, precies. Maar het is ook niet zo, zij begrepen het ook.
Nou, in het begin niet hoor, want ze zeiden dan moeten we zaterdag terugkomen, weet je wel. Ze waren natuurlijk niet blij. Een van die jongens die kwam ook echt naar me toe lopen. En je moet je voorstellen, dat zijn ook wat oudere leerlingen vaak. Want die zijn al vaak een keer blijven zitten, soms twee keer. Ja. Die was volgens mij 19 of zo en ik was toen 22.
Oh,
en ik was niet, ik zat nog niet op jiu-jitsu.
Nee.
Dus ik weet nog dat hij had zijn kraag omhoog, had een rode polo. Hij was ook wel zo'n voor mij sterke jongen en hij kwam zo voor me staan. Ik vond het echt wel spannend.
Ja, precies. Ja.
En
precies.
Ik dacht, dat moet nu geen zwakheid laten zien.
Nee,
een soort alfa-reactie, weet je wel.
Ja, precies.
Show no weakness.
Dat heeft, je hebt jezelf er doorheen geslagen in ieder geval.
Dat is denk
hij heeft het niet gezien.
Nou, misschien wel. Ik was wel absoluut rood en ik vond het spannend. Ja. En ik had daarna ook wel weer moeite om weer erin te komen. Maar ik heb het wel overleefd.
Precies. Ja. Dus die eerste dagen is ook wel
absoluut
overleven.
Dus ook in de zone van de ontwikkelfase die je doorloopt als je een nieuw werk of een nieuwe taak gaat oppakken. Je bent dat overleven.
Ja.
Je kan het wel heel mooi verkleden met een entreeweek of zo. Of een inductie, een inductietraject. Ja. Maar je bent natuurlijk aan het kijken van, wat voor kleding wordt hier gedragen?
Zeker, daar hadden wij het laatst nog over. Ja. Voor OHB ook.
Ja.
Wat je moet dragen, voor kleding.
Gaan we lunchen? Ja, hoe spreek je elkaar aan? Ja. Geef elkaar een hand of niet? Ik heb er wel in de aanloop probeer je dat natuurlijk te bestuderen en te onderzoeken. Maar in de praktijk gebeurt dat natuurlijk. En dat zijn die eerste fasen.
Ja.
Van een vak leren. Ja. En dan weet je zeker nog niet alles. Dat is ook het mooie en het leuke eraan.
Ja.
Maar dat vraagt wel echt specifieke aandacht om dat eerste jaar goed door te komen.
Ja,
mooi precies. Door te komen.
En wat heeft jou daar dan heel erg in geholpen om dat dan door te komen?
Nou, een aantal dingen. Die schooldirecteur Frans van Zon, ik weet nog precies hoe die heet. Die was heel belangrijk voor mij. Dus die nam echt de tijd voor me. Die heeft me ook een aantal boekjes gegeven om te lezen over lesgeven. En daar praat ik heel veel mee. Dus die was ook altijd bereikbaar. Die was er altijd. En dan, kom even binnen, zei hij dan. En dan spiegelde hij wat ik deed en hij gaf me wat tips, weet je wel. Dus dat heb ik echt heel veel aan gehad. Hij gaf me ook vertrouwen van, je doet het heel goed en het is heel logisch dat het spannend is. En de volgende keer kan ik even met je meelopen in het begin. Dat deed hij ook nog een paar keer
over. Wat vond je daarvan?
Heel fijn.
Ja?
Ja.
En spannend of?
Nou, ik dacht wel, dit is voor het Echi. Ja. Dus ik vond het echt wel prettig dat hij dat deed.
Ja.
Ik heb ook, wat ik ook deed, er waren een aantal leerkrachten die ik gewoon heel goed vond. Dus die, ik weet nog, Latijn en Grieks in dit geval. Dat was een docent die ontzettend mooie les kon geven. Bijna een soort, hij vertelde verhalen en hij was heel rustig. En ik ben wel eens gaan kijken bij hem. Hoe deed hij dat? Hoe doet hij dat nou?
En was dat gebruikelijk binnen die school? Of was jij daar wel...
Ja, ik was misschien, ik deed misschien iets meer dan anderen. Ja. Maar het was wel gebruikelijk dat je met elkaar wel het had over de les. Dus dat deed je ook wel in de pauzes. Maar dat meekijken, dat misschien dat ik dat wel toevoegde.
Ja.
Dat is wel een goede vraag. Maar dat hielp mij enorm.
Ja.
En dan ook wat gewoon vragen. Hoe pak jij dat dit aan? En als ik nou een som uitleg en ze zeggen dat ze het allemaal snappen, maar ik geloof het niet. Heb je dan nog een tip of zo?
Ja.
Of,
ja. En heb jij ook andere collega's of andere docenten gezien die het in die tijd ook wel eens moeilijk hadden? Of?
Ja, zeker. Ja, okay. Ik heb huilende docenten gezien. Ja. Nog steeds huilende leerkrachten. Ik heb die docent voor mij is boos weggegaan. Hè? Die ging gewoon weg, kwam niet meer terug.
Ja. Oh ja.
Dus die had er gewoon genoeg van.
Ja. Dan mag jij die klas gaan overnemen. Ja, 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 ja. Dat is vaak een van de moeilijkste dingen om te doen. Hè?
Ja, dat is heel moeilijk. Dus, het is heel, ik sprak laatst Martin Bootsma. Dat vind ik echt een fantastische leerkracht. En die zei, als je 30 uur in de week les geeft en 4 lessen daarvan zijn echt goed, dan doe je het al heel goed. Dus het is echt niet gek dat lessen moeilijk gaan. En dat je aan het zoeken bent naar manieren. En ik denk dat je daar echt met elkaar als team over moet hebben. Dat je elkaar daarin kan helpen. Mm-hmm. En dat je daar ook niet te veel... Je kan niet alles met die leerlingen bespreken. Dat is tegenwoordig allemaal wel heel erg in. Maar leerlingen weten niet wat ze niet weten. En, dus je kan sommige dingen wel bespreken, maar sommige dingen moet je ook autoriteit voor hebben.
Ja, precies. Dus je moet je niet altijd te kwetsbaar opstellen.
Nee, ik vond van niet. Ja. Nee. Ik denk wel dat je moet laten zien dat je hier wel iets bent om over te brengen.
Ja, ja.
En je bent geen vrienden.
Nee.
Natuurlijk kan je wel... Ik heb ontzettend leuke tijd en we lachen helemaal dubbel. Maar ik ben niet... want ik heb een keer iemand laten zakken.
Ja.
Dat herinner ik me nog wel. Ja, dus je bent geen vrienden. Dan moet je gewoon eerlijk zijn.
Precies.
Dus dat is het zoeken, denk ik. In de
die balans daar tussen.
Dat betekent niet dat je geen vriendschap kan ontwikkelen. Maar je moet denk ik wel daar boven staan of zo.
Precies. En nu ben je een tijd verder. En nu geef je ook nog les.
Ja.
Als je dan het verschil ziet.
Ja.
Van Chip toen en Chip nu.
Ik geef nu natuurlijk les aan studenten, master- en bachelor-studenten. Aan de UvA onder andere. En dan schoolleiders. Dus dat is dan volwassenen die bereid
zijn. Zit er groot verschil in?
Nou, schoolleiders die volgen dan een masterprogramma, die hebben wel hele specifieke vragen. Dus die hebben de praktijk, die staan in zo'n school. Die zijn bezig met een integraal kindcentra. Die willen, die moeten krimpen. Dus dan heb je hele gerichte vragen over leiderschap, verandermanagement. En verbeter interventies. Daar geef ik dan veel college over. Dus daar heb je natuurlijk wel veel interactie. Ja. Maar verder is het natuurlijk al, ik denk dat er niet zoveel verschil zit tussen hoe kinderen en volwassenen leren.
Ja.
Je lesvoorbereiding is denk ik hetzelfde.
Ja.
Het is activeren van voorkennis.
Ja.
Een goede verbinding maken met de eerdere studieunit die je geeft.
Op zich leert iedereen hetzelfde. Ik vind het ook grappig wat ik altijd zelf zag op studiedagen bijvoorbeeld met het team. Dan merk ik altijd dat het docententeam ook in één keer heel kinds ging doen.
Ja.
En dan... dan dacht ik altijd, eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde.
Ja.
Zeg maar, het docententeam gaat dan ook in één keer onderuit gezakt zitten. En een beetje telefoon pakken. En telefoon pakken.
Ja.
Terwijl je eigenlijk dat liever niet hebt bij je leerlingen.
Nee, ik heb daar heel veel van geleerd van ook Gert Verbrugge. Dat is een docent op een MAVO in Deurne. Mm-hmm. En die is dus heel erg duidelijk bezig met routines. Dus die oefent met zijn leerlingen. Begin van het jaar, hoe kom je binnen? Hoe pakken we de spullen uit? Hoe starten we? Hoe ronden we af? Die heeft dat helemaal uitgescript.
Oh.
En dat verwacht hij ook van zijn team.
Oh.
En ik denk dat zijn wel dingen die je in het begin van het jaar heel erg kunnen helpen. Van wat is eigenlijk, hoe wil ik het aanpakken? Hoe ziet mijn uur eruit? Wat is het draaiboek? Hoe per 5 minuten, dat hielp mij dan wel in het begin. Later kan je dat iets loslaten. Toen ik op een gegeven moment voor de derde keer een bepaalde schoolexamen ging of een bepaald onderdeel ging voorbereiden, dan weet je iets meer van hoe je het moet. Maar dan moet je nog oppassen dat je niet te veel, dat je gaat denken dat ze het wel snappen. Dus je moet eigenlijk altijd wel die voorbereiding doen.
Ja. Ja, dus die voorbereiding is ook heel...
Ik vind hem echt heel wezenlijk. Is alles eigenlijk.
Ja, vandaar ook toch voor niet een geïmproviseerde les.
Nee.
Dat dilemma even terugpakken.
Het gebeurt wel eens. En je kan natuurlijk wel op onderdelen improviseren. Maar dat moet wel bedacht zijn.
Ja.
En helemaal natuurlijk als je kennis wil overdragen. Wat toch denk ik een belangrijke functie is. En dat kan op allerlei manieren. Dus je kan natuurlijk ook prachtige dialogen met elkaar voeren. Maar dat vraagt ook een dialoog faciliteren. Dat doe ik ook met schoolleiders. Een verdiept gesprek. De Socratische gespreksmethode bijvoorbeeld. Dat je probeert van discussie naar dialoog, naar poëtica te gaan. Ja, dat is niet zomaar dat dat even lekker gaat gebeuren als je het loslaat.
Nee.
Dat is een soort grote denkfout vandaag de dag.
Ja.
Dat vraagt structuur en een begeleider.
Ja. Dus het is niet zo dat als je op een gegeven moment die beginfase als docent hebt overleefd, dat je dan opeens alle voorbereiding kan loslaten.
Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat in het eerste jaar die leercurve heel stijl is. Dat je enorm veel dingen meemaakt. Je hebt natuurlijk vaak al wel stage gelopen.
Ja.
Maar zeker, ik denk dat je dat blijf je vasthouden. Ik worstel nog steeds met de voorbereiding.
Ja.
En jullie denken ook? Dat
zeker.
Nou, een mentor van mij, ze heeft als tip ooit gegeven, je moet gewoon je les als een soort film van tevoren uitschrijven. En daarna in bijvoorbeeld de dag van tevoren in bed gaan liggen en die hele film nog eens laten afspelen. En dan kijken, stel dat dit gebeurt, wat gebeurt er in de film?
Ja.
Ja.
En dat je dat hele script helemaal doorleefd hebt en dat je dan aan je les start. Want dan kun je dus ook, als er dingen gebeuren die je niet had verwacht, kun je daarop inspelen.
Ja, precies.
Dat vond ik wel een hele goede tip. Maar op een gegeven moment merk je toch dat je daar minder tijd voor hebt. Maar ik weet wel van mezelf, als ik weer een spannende afspraak heb of ik heb weer iets spannends doen, dan ga ik toch weer terugpakken naar dat filmscript.
Ja,
ik denk het belangrijk is om dat inderdaad zo te zien.
Ja. Ja,
zeker als je iets nieuws misschien gaat proberen. Tenminste, ik gaf gisteren nog een les. Had ik het ook soort van iets nieuws geprobeerd, leuk, maar onvoldoende uitgedacht. Dus toen ging het niet helemaal zoals ik wilde.
Dat herken ik ook wel, dat dus je dan één keer in de tijd, dat je te veel tijd hebt.
Ja, of dat ik naar mijn doelgroep kijkend, het was te veel nieuw. Dus daardoor liep het niet helemaal.
Ja,
en daar kun je dan alleen maar van leren.
Ja. Ja.
Dus maar dat zei je ook aan het begin, of toen straks, dat als je 30 uur les geeft, als 4 uur les maar gewoon echt voor je gevoel heel goed gaan, dan ben je al een heel eind.
Ik denk het wel. En als je dan die lessen waar je, en die onder, soms zak je er doorheen, soms gaat het minder goed. Dat kan je voorkomen, denk ik, door bij elkaar in de klas te kijken.
Ja.
Door met elkaar te praten over lessen. Door resultaten te bekijken. Door leerlingen te bespreken. Door soms met innovatie bezig te zijn. Nieuwe dingen te proberen. En ik denk vaak dat scholen die dat, fijne scholen doen dat. Die hebben daar een soort ritme voor gevonden. Die zijn constant bezig om dat kalibratieproces vorm te geven. En ik denk vaak de scholen waar dat minder goed gaat, dan vergeet je dat. Dan doet iedereen zijn eigen ding.
Ja.
Dat kan wel eens gevaarlijk zijn.
Ja.
Hey, en we hebben het er een beetje over gehad, voor jouw eerste jaar als docent. En ons lijkt het leuk om onze luisteraars dat jij ze een uitdaging meegeeft voor de komende 2 weken.
Ja.
En een beetje passend bij jouw onderwerp. Nou ja, we hebben een aantal dingen besproken, hè? Begeleiding of het structureren van je les. Heb jij een leuke uitdaging voor onze luisteraars waar zij mee aan de slag kunnen?
Nou, ik zou in het licht van bij elkaar kijken, zou ik zeggen van bedenk eens de 3 favoriete, en niet dat je ze dat het allerleukst vindt, maar de 3 sterkste leerkrachten in jouw omgeving.
Ja.
En kijk eens, wat doen die nou? Wat is nou de top 3 van dingen die ze doen? En dan is onderdeel 2, vertel ze dat ook.
Ja.
Dus geef ze dat compliment ook. En misschien nodig er dan 1 uit om eens bij jou te kijken wat jij dan goed doet.
Ja.
Dus vraag dan ook eens om alleen complimenten te krijgen. Dus het hoeft niet meteen om verbeterdingen te gaan, maar kijk eens wat zij doen, wat goed is. Vertel ze dat ook en kijk eens of 1 iemand bij jou wil komen.
Leuk, leuke uitdaging.
Kan je heel snel doen, hoeft maar een paar minuutjes te duren. Ja. En dat kan enorm veel energie geven.
Leuk. Ja,
mijn
leuk.
Ervaring.
Fijn. Leuk. Nou, dan gaan we die ook nog een keer plaatsen op de website.
Ja.
En dan zijn wij heel erg benieuwd naar hoe zij dat ervaren en hun reacties. Ja, precies. En Chip, bedankt. Wij gaan nog heel kort even napraten.
Graag gedaan.
Over dit gesprek. Maar heel veel mooie nieuwe inzichten weer.
Ja.
Dankjewel. Leuk dat je gast mocht zijn.
Zeker.
Ja, leuk, leuk. Elle, wat vond jij?
Ja.
Wat pik jij eruit? 1 ding.
1 ding wat ik eruit pik. Wat ik wel echt heel mooi vond. En gewoon ook vooral wat ik meeneem is voor leidinggevende eigenlijk. Om die betrokkenheid heel erg te hebben bij de startende docenten. Dat ze dus, als ik het zo hoor, hè, die hele strakke begeleiding en dat je docent dus altijd, of je leidinggevende altijd achter je staat.
Ja, dat vond ik ook heel mooi.
Echt, vond ik wel waardevol om mee te nemen en denk ik ook wel fijn.
Ook dat Chip zei inderdaad, aan het begin heb ik echt met de directeur gesproken over hoe ik het ging aanpakken.
Ja.
Dat hoor je niet op heel veel scholen, tenminste.
Nee.
Ik zie dat niet heel vaak gebeuren. Nee. De directeur heeft vaak zijn eigen kantoortje en daar heeft hij heel veel te doen.
Precies.
Maar die komt eigenlijk niet in mijn les kijken. Nee. Dus ik vind dat wel een heel mooi iets.
En
inderdaad, ik vind het bij elkaar kijken.
Ja.
Want dat zie ik, Chip gaf het zelf wel ook al aan, dat hij misschien een voorloper daarin was. Maar ik zie dat niet heel veel gebeuren. En hoe slechter het gaat, tenminste dat ervaar ik, hoe meer die deur dicht gaat.
Ja.
Terwijl ik dan denk, juist op dat soort momenten moet je me openzetten en om hulp vragen. Ja. Dus ik denk dat dat wel...
Ja, en zeker ook, als ik kijk naar onze eigen rol. Hè. We zijn ook startende onderwijskundigen. En dan merk ik ook dat ik het super fijn vind om bij anderen te kijken. En zelfs ook dat anderen bij mij kijken in hoe ik het doe.
Precies,
dus ik, ik herken dat ook wel.
Ja, ja, precies. Dus dat is dat zijn wel twee dingen die we zeker meenemen.
Ja.
Ja, en ik denk dat wij onze luisteraars gaan bedanken.
Ja, voor het luisteren.
Precies.
En tot de volgende.
Ja, wij gaan beginnen met lesgeven.
Inderdaad,
doei.
We gaan.
Ja, precies. Doei.
Dit was de podcast Opstarten met Floor en Ellen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie over de podcast? Ga naar www.metis-onderwijsadvies.nl. En als je de podcast leuk vond, schrijf een recensie via Apple Podcasting.